De zesde dag is voorbij. U heeft er nog 4 over om te werken. Om heel serieus te werken. Heel ijverig. Heel geduldig en volhardend. Om zo de beste resultaten uit uw verblijf hier te halen. De zesde dag is een heel belangrijke dag. Ik ben blij dat u deze hindernis genomen heeft. De tweede dag, zoals ik al zei, en de zesde dag zijn voor iemand met een wat zwakker karakter lastige hindernissen om te nemen. Zelfs wanneer u met de anapana begint, op de eerste dag begint de operatie al. Door deze operatie heeft u op de tweede dag al zin om weg te lopen. En dan, na vipassana, op de vijfde of de zesde dag, gaat de operatie nog dieper. En weer heeft u zin om, onder de een of andere uitvlucht, weg te lopen. Een uitvlucht. Op de avond van de vijfde dag wordt er in de lezing zoveel verteld over dukkha, ellende, lijden. De geboorte begint met lijden. En het hele leven door is er ellende, ellende door ziekte, de ellende van de oude dag, de ellende van het sterven, de ellende doordat er dingen gebeuren die u niet prettig vindt, de ellende doordat er dingen niet gebeuren die u wel prettig vindt. Ellende, ellende, leven na leven, zoveel ellende. O, dit is een pad vol ellende. Men wil het niet begrijpen. Dit is een erg pessimistische leer. Ik kan er maar beter vandoor gaan. Men probeert niet om het te begrijpen. Of men vindt een excuus om weg te lopen. Er is geen pessimisme. Geen greintje pessimisme in deze leer. Als de leer zou zeggen dat we moeten lijden, dat er ellende is en er geen uitweg is, ja, dan zou het pessimistisch zijn. Maar de leer zegt dat er een uitweg is. U kan van al uw ellende afkomen en u kan het punt bereiken waarop u volkomen vrij van ellende bent. U kan van ware vrede, ware harmonie genieten. De leer is vol optimisme, vol optimisme. Hier in India is er een verhaal en dat gaat zo. Een moeder stuurt haar zoontje naar de kruidenier in de buurt. Ze geeft hem een lege fles en een briefje van 10 roepie. Ga wat olie halen. De jongen vertrekt en koopt de olie. De fles wordt gevuld, maar op de terugweg wordt hij uit de onoplettendheid omvergelopen. De fles valt en de helft van de olie loopt eruit. De jongen raapt de half lege fles op. Hij komt huilend bij zijn moeder aan. O mama, ik ben de helft van de olie kwijt, ik ben de helft van de olie kwijt. Heel pessimistisch, heel pessimistisch. Het verhaal gaat verder. De moeder stuurt een andere zoon met weer een briefje van 10 roepie en weer een lege fles. Ook hij koopt olie en laat de fles vullen. En, een verhaal is nu eenmaal een verhaal, ook hij valt. De fles valt, de helft van de olie loopt eruit. Deze jongen raapt de fles op en hij gaat blij en lachend naar zijn moeder. Kijk, ik heb de helft van de olie gered. Ik viel, de fles viel, de fles had wel kunnen breken. Al de olie had eruit kunnen lopen, maar kijk, de helft van de olie is gered. In dezelfde situaties komen beide jongens tot een andere conclusie. De ene fles is half vol, de andere is half leeg. De ene huilt om de lege fles, erg pessimistisch. De ander is blij met wat er over is. Toch nog een halve fles gered. Hij is heel blij, heel optimistisch. Het verhaal gaat verder. De moeder stuurt een derde zoon. En, het is tenslotte een verhaal, ook hij valt. De helft van de olie loopt weer uit de fles. Ook hij raapt de fles op. Zoals de tweede jongen komt hij ook lachend terug. Ik heb de helft van de fles gered. Ik heb de helft van de olie gered. Maar deze jongen is een vipassana jongen. Hij is niet alleen optimistisch, hij is ook realistisch. Ik heb de helft van de olie verloren, dat is de waarheid. Mijn fles is half leeg. Maar hij is niet alleen een realist, hij is ook een werkist, zoals in vipassana. Nu moet ik werken. Ik zal zien of ik ergens werk kan vinden en tegen de avond zal ik 5 roepie verdiend hebben en ervoor zorgen dat deze fles bijgevuld wordt. Dus Dhamma is niet alleen optimisme, het is realisme en het is ook werkisme. Elk individu moet werken, maar steeds met optimisme, geen pessimisme. Er zit geen greintje pessimisme in Dhamma. Het is allemaal optimisme, optimisme. U heeft nu een pad om van de ellende af te komen. Ellende bestaat, dat moet u aanvaarden. De helft van de fles is leeg, dat moet u aanvaarden. Hoe vullen we die fles? Er is ellende. Aanvaard die ellende. En er is een weg om uit die ellende te komen. Maak er gebruik van. Daar bent u mee begonnen. U realiseert de waarheid. Het is niet alleen een intellectuele oefening. Het is niet alleen een emotioneel of devotioneel aanvaarden van de waarheid van ellende en de bevrijding daarvan. U ervaart het zelf. Wanneer u met gewaarwordingen werkt, beleeft u de wijsheid. De waarheid is er en die ervaart u. Het is niet de wijsheid van iemand anders, geen geleende wijsheid. Het is uw eigen wijsheid, uit rechtstreekse ervaring. Het hele proces van observatie van gewaarwordingen geeft u inzicht, omdat u belang bent gaan hechten aan de waarheid, de werkelijkheid binnen de begrenzing van het lichaam, de waarheid op het ervaringsvlak. Anders blijft u uw hele leven lang alle belang hechten aan de dingen buiten u. U blijft begeren, zelfs al beseft u dat niet. U hunkert naar objecten buiten u, en die objecten zijn voor u zo overheersend geworden dat ze u blijven overweldigen. U vergeet dat u verlangt, en u vergeet ook dat u door te hunkeren uw geestelijk evenwicht hebt verloren en dat u erg ongelukkig geworden bent. Ook begrijpt u niet dat u verslaafd bent geraakt aan dat begeren. Bijvoorbeeld, je hebt een natuurlijke behoefte, stel je hebt dorst, je wilt water. Er is niets verkeerd aan. Je doet alles om je dorst te kunnen lessen, om aan water te komen. Je deed wat je kon, maar je hebt geen water gevonden. En toch geef je de moed niet op. Goed, ik probeer het nog eens. Weer vond je geen water. Goed, ik zal het nog eens proberen. Je geest raakt niet uit evenwicht. Maar wanneer je begint te hungeren, water, oh, nog steeds geen water. Wat zal er met me gebeuren? Misschien ga ik wel dood. Water, water. Dan heeft je geest zijn evenwicht verloren. Je voelt je zo ellendig. Dan heeft u dit alles niet van binnen geobserveerd. Dat water is niet zo belangrijk, maar wel uw begeren. Zelfs dat begeren op zich is niet zo belangrijk. Maar dat begeren brengt ellende voort. Op het moment dat u ergens naar begint te hunkeren, betekent dit dat u iets wilt hebben wat er niet is. U bent niet tevreden. Wat er is, is niet goed genoeg voor u. U wilt iets wat er niet is, wat er niet is. En daardoor voelt u zich zo ellendig. Als u zich blijft realiseren, kijk, ik begin me ellendig te voelen, dan is er een manier om eruit te komen. Maar u beseft dit niet. U wordt overweldigd door de smart van uw begeren en u beseft niet hoe u verslaafd raakt aan dit begeren. En dat maakt het erger. Men raakt verslaafd aan begeren. Wanneer u gewaarwordingen observeert, zal er een stadium komen, vroeg, of in sommige gevallen misschien wat later, waarin u begint te begrijpen dat u eigenlijk niet naar dit of dat object verlangt, u verlangt naar een bepaalde gewaarwording. Wanneer u verlangt, naar wat dan ook, ontstaat er een gewaarwording. En wanneer dat verlangen vervuld is, is die gewaarwording er niet meer. En u wilt die gewaarwording opnieuw, dus moet u ergens anders naar verlangen. Wanneer uw verlangen dan weer vervuld is, het doel bereikt, verliest het zijn kracht en wilt u weer iets anders. U bent verslaafd geworden aan dat verlangen. Stel dat iemand in een klein huisje met één slaapkamer woont en hij is daar best tevreden mee. Opeens komt het in hem op. Een huis met maar één slaapkamer? Ik wil een groot huis met minstens 3 slaapkamers. Goed, stel, hij krijgt nu een woning met 3 slaapkamers. Dan moet dat huis mooi ingericht worden met allerlei soorten meubels. Goed, het wordt mooi ingericht. Vervolgens verliest ook dit zijn charme. Nu moet ik dit of dat apparaat hebben. Een tv, een kleuren-tv, een videorecorder en een Japanse stereo-installatie. En een wasmachine, een stofzuiger en die of die machine. Het hele huis wordt ermee volgepropt. Er is nauwelijks plaats om adem te halen. En toch, hunkering, hunkering. Mijn wagen. Oh, deze doodgewone bak, een stuk blik, ik wil een ander merk. Waarom geen Toyota? Er komt een Toyota. Oh nee, ik wil een BMW. En dan? Oh nee, ik moet een Mercedes-Benz hebben. Nee, een Rolls-Royce. En dan niet zomaar een Rolls-Royce. Nee, het allernieuwste model. En niet alleen maar één of twee, maar een hele verzameling Rolls-Royces. Nog steeds niet tevreden. Ik wil mijn eigen helikopter. Anderen hebben dat ook. Ik moet mijn eigen helikopter hebben. Goed, er komt een helikopter. Nu wil ik een vliegtuig. Er komt een vliegtuig. En daarna een ruimteschip. Ik wil naar de maan. Ik heb een ruimteschip nodig om naar de maan te vliegen. Oh, ook dit verliest zijn charme. Ik moet een ruimtevaartuig hebben om naar Mars te gaan. Naar deze planeet. Naar die. Oh nee, naar dit melkwegstelsel. Dat melkwegstelsel. Oh, zelfs het heelal is niet groot genoeg. Er zijn geen grenzen. Het is een emmer zonder bodem. U kan hem niet vullen, omdat u verslaafd bent aan begeerte. U begeert geen object. U begeert om het begeren zelf. Dat verergert de situatie alleen maar. En dat is wat er gebeurt. Als u vordert op het pad, dan zal het heel duidelijk worden. Wanneer we zeggen dat iemand verslaafd is aan alcohol of aan drugs, is dat eigenlijk niet juist. Aan de oppervlakte, ogenschijnlijk, lijkt dat zo te zijn. In feite is men verslaafd aan de gewaarwording. Wanneer iemand alcohol drinkt, voelt hij een bepaalde gewaarwording en wil hij die gewaarwording steeds opnieuw beleven. Dus moet hij telkens weer opnieuw alcohol drinken. Men moet deze druk steeds opnieuw gebruiken. De gewaarwording is zo belangrijk. Dit was de ontdekking van Boeddha. Zolang u niet leert om uw gewaarwordingen te observeren, kan u van geen enkele verslaving afkomen. Verslaving aan alcohol of aan drugs is niets vergeleken met uw verslaving aan verlangen, uw verslaving aan afkeer. Er zijn zoveel mentale onzuiverheden. U bent verslaafd aan al deze onzuiverheden en u blijft ze voortdurend herhalen, steeds maar herhalen. U herhaalt ze omdat u verslaafd bent aan een bepaald soort gewaarwording. U wilt die gewaarwording steeds weer opnieuw. U ontwikkelt bepaalde onzuiverheden om die gewaarwording te verkrijgen. Wanneer dat dan voorbij is, wekt u weer dezelfde gewaarwording op door een andere negativiteit te ontwikkelen. Dat is het gewoontepatroon van de geest. Hoe komt men daarvan af? Er is ellende, maar er is ook een manier om van ellende af te komen. Observeer. Leer hoe te observeren. Wat er ook gebeurt, u bent een stille getuige. Reageer niet. Wees als iemand die bij de oever van de rivier zit. De rivier stroomt voorbij. U hoeft niets te doen aan het stromen van de rivier. Ze stroomt gewoon, vanzelf. Zittend op de oever observeert u. Meer dan dat, u voelt een stroom van vibraties, gewaarwordingen door het hele lichaam. Observeer zoals een wetenschappelijke onderzoeker in zijn laboratorium. De onderzoeker verhit een vloeistof in een glazen buis. Een deel daarvan verdampt. De vluchtige substantie verdampt en wordt door een andere buis geleid. Zij condenseert en komt er weer als vloeistof uit. De wetenschapper observeert slechts. Hij observeert slechts. Wanneer de vloeistof verdampt, begint hij niet te huilen. Oh, waar is mijn vloeistof gebleven? Wanneer ze weer in vloeibare vorm terugkeert, begint hij niet te dansen. Hij begrijpt het proces gewoon. Maar al dat wetenschappelijk begrip is er alleen op intellectueel niveau. De onderzoeker ervaart het niet zelf. Hier bent u begonnen het zelf te ervaren. De hele lichamelijke structuur, wat is dat? Hoe werkt ze? De geestelijke structuur, de combinatie van beide, de wisselwerking tussen die twee. Hoe de een de ander beïnvloedt, hoe de een door de ander beïnvloed wordt. Hoe de geest zijn oorsprong vindt in de materie. Hoe de materie haar oorsprong vindt in de geest. Soms lijkt het erop alsof de geest in materie verandert. Men ervaart dit allemaal. En dat maakt zoveel verschil. Omdat de wijsheid die u opdoet door deze ervaring uw eigen wijsheid is. Niet omdat Boeddha dat gezegd heeft. Niet omdat uw leraar dat zegt. Niet omdat een of ander geschrift dat zegt. De stoffelijke structuur is opgebouwd uit subatomaire deeltjes, heel kleine kalapas. Het hele universum is opgebouwd uit hele kleine kalapas. De vier basiselementen, aarde, water, vuur, lucht en de vier kenmerken daarvan, het hele stoffelijke universum is zo opgebouwd. Vaste stof, aardeelement, vloeistof, waterelement, gas, luchtelement en de temperatuur die overal aanwezig is, vuurelement. Sneeuw, een vaste stof, verandert in water en verdampt tot gas. In alle drie gevallen is er temperatuur. In ons lichaam is het ook zo. Botten zijn vaste stof, aardeelement, bloed en dergelijke, waterelement. Gas, gassen en dergelijke, luchtelement. En de heersende temperatuur, vuurelement. Maar dit is niet het diepere werkelijkheidsniveau. Belangrijker is het kenmerk van ieder element dat u op het gewaarwordingsniveau ervaart. Wanneer u het aardeelement probeert te observeren, hoeft u niet naar een stofdeeltje in dit element te zoeken. Dat heeft er niets mee te maken. Of het waterelement. U zoekt daarin niet naar een waterdruppel. Daar heeft het niets mee te maken. Wat is de gewaarwording die u hierdoor voelt? Het aardeelement. Het volledige gebied van gewicht. Van het zwaarste gevoel tot het lichtste is het kenmerk van het aardeelement. Bijvoorbeeld cement. In poedervorm is het licht. Maar wanneer het een blok wordt, wordt het zwaar. Wanneer het vast is, is het ruw. Wanneer het poedervorm is, is het fijn, zacht. U krijgt dat soort gewaarwordingen. U krijgt één bepaald soort zware, vaste gewaarwordingen die erg ruw zijn. Ze lossen op. En dan krijgt u gewaarwordingen die van hetzelfde aardeelement zijn, maar nu heel zacht. Het kenmerk van het aardeelement omvat het volledige gebied van gewicht. Evenzo omvat het luchtelement het volledige gebied van beweging. Van een heel kleine beweging tot een hele grote beweging. Het hele gebied van de temperatuur, van het koudste tot het warmste, is het gebied van het vuurelement. En het waterelement heeft een bindend vermogen, creëert samenhang, cohesie. De hele structuur bevindt zich binnen de grenzen van het lichaam. Het is erin opgesloten. Dit is het waterelement. Dat is wat u ervaart. In alle gewaarwordingen die u tot nu toe ervaren heeft, en in alle gewaarwordingen die u in de toekomst zal ervaren, manifesteren zich alleen deze vier elementen. Of het nu met deze of met die gewaarwording is, soms zullen massa's subatomaire deeltjes ontstaan waarin het aardeelement overheerst, waarin het waterelement overheerst, of waarin het luchtelement overheerst, of waarin het vuurelement overheerst. Dat is alles. Deze vier elementen zijn er altijd. Een goede mediteerder zal zich daar niet over opwinden. Oh, nu zijn er massa's kolapas ontstaan waarin het aardeelement overheerst. Laat mij eens zien hoe lang het duurt. Vuurelement, laat mij eens zien hoe lang het duurt. Waterelement, laat mij eens zien hoe lang het duurt. Luchtelement, laat mij eens zien hoe lang het duurt. Men reageert er niet op. Men observeert slechts. En deze gewaarwordingen, die uitingen zijn van de verschillende elementen, ze ontstaan en vroeg of laat vergaan ze. Ze ontstaan en vroeg of laat vergaan ze. Het wordt steeds duidelijker. Net zoals een wetenschapper onderzoekt u de waarheid, de aard van deze kalapas. En u onderzoekt ook de werkelijkheid van uw geest. U begrijpt hoe deze kalapas ontstaan, hoe ze zich vermenigvuldigen, hoe de geest daardoor beïnvloed wordt, hoe u reageert en hoe de reactie vermenigvuldigd wordt. Het hele verschijnsel wordt steeds duidelijker. Die kalapas, die subatomaire deeltjes, hoe ontstaan ze? Waar vinden ze hun oorsprong? U geeft er vier soorten voedsel aan. Twee stoffelijk en twee soorten geestelijk. Deze stoffelijke en geestelijke input zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de verschillende soorten kalapas in het lichaam. U zal dit ervaren naarmate u vordert op het pad. Het zal steeds duidelijker worden. De eerste stoffelijke input is het voedsel dat u 1, 2 of 3 keer per dag eet. Afhankelijk van het soort voedsel dat u eet, zullen er kalapas ontstaan met de dominantie van een bepaald element. Als u vordert op het pad en steeds gevoeliger wordt voor uw gewaarwordingen, zal dit proces heel duidelijk worden. Bijvoorbeeld, op zekere dag eet u een heel pikante, hete Indiase schotel vol pepers en even later gaat u mediteren. U krijgt een brandende gewaarwording hier, een brandende gewaarwording daar, vuurelement. Omdat u die input gegeven heeft, ervaart u het vuurelement. De atomen ontstaan met dominantie van het vuurelement. Of u heeft voedsel gegeten dat niet vers meer was, of heel vet voedsel, en u gaat mediteren. Aardeelement. U voelt zich zo zwaar, loodzwaar. Welk soort voedsel heeft u gegeten? Als u gezond eet, wordt uw lichaam gezond. Als u ongezond eet, wordt uw lichaam ongezond. Dat is de wet van de natuur. De tweede soort stoffelijke input is dat wat u opneemt uit de atmosfeer om u heen. Ieder moment zuigt het lichaam de omringende atmosfeer op. Als men in een koud land leeft, een koud klimaat, heeft men een bepaald soort lichaam. Als men in een warm land leeft, een warm klimaat, een ander soort lichaam. Dit type kalapas ontstaat door de atmosfeer rondom u. De twee andere soorten input zijn geestelijk van aard. De eerste is de geest van dit moment. Op dit moment ontwikkelt uw geest een bepaalde sankhara. Deze sankhara, het soort geest met deze sankhara, zal subatomaire deeltjes, kalapas, voortbrengen met een bepaald soort element. Bijvoorbeeld, op dit moment komt er woede op in uw geest. De kalapas die ontstaan, worden dan overheerst door het vuurelement, een brandend gevoel, een brandend gevoel. Of u brengt de sankhara van angst voort en u ervaart een rilling. Luchtelement, luchtelement. Het soort input waarmee u op dit moment uw geest voedt, bepaalt hoe de geest in materie verandert, hoe hij de materie beïnvloedt, of hoe hij de materie op een bepaalde manier doet ontstaan. De vierde soort input is uw voorraad oude sankhara's. Het is zo dat de geest op ieder moment beïnvloed wordt door de sankhara's. Ofwel u blijft van moment tot moment nieuwe sankhara's maken, ofwel u houdt op met het maken van sankhara's. Als u vipassana beoefent en u op dit moment geen nieuwe sankhara's ontwikkelt, zal uw oude voorraad naar de oppervlakte komen. Deze oude voorraad is het resultaat van uw vroegere sankhara's. Naarmate u zich de techniek meer eigen maakt, wordt het ook in uw dagelijks leven steeds duidelijker. Er gebeurt iets onplezierigs in uw leven. Voordat dat onplezierige buiten u gebeurt, is er binnenin u een heel onplezierige gewaarwording opgekomen. Iets heel plezierigs gebeurt in uw leven en er komt een plezierige gewaarwording in u op. Het zaadje werd geplant als een gewaarwording. De vrucht daarvan zal eerst als een gewaarwording komen. Stel dat het een zaadje van woede was, uw sankhara van woede. Terwijl u een zaadje van woede plant, voelt u zoveel hitte. De vrucht van deze sankhara zal, wanneer die opkomt, opkomen met dezelfde soort gewaarwording. Opnieuw met hitte, zeer veel hitte. Dus de sankhara die ik nu ontwikkel, is een bepaalde input. En deze brengt het vuurelement in het lichaam teweeg. De sankhara van het verleden, als het een sankhara van woede is, zal als vrucht opnieuw het vuurelement met zich meebrengen. Op deze manier zijn de huidige sankhara's en de sankhara's uit het verleden twee andere oorzaken voor het ontstaan van verschillende soorten kalapas. Terwijl u blijft observeren, begrijpt u dat hoe meer u reageert op deze gewaarwordingen, des te meer nieuwe sankhara's u voortbrengt en des te meer ellende u voor uzelf creëert. Wanneer u ophoudt met het maken van nieuwe sankhara's, komen de oude vanzelf naar de oppervlakte. Ze veroorzaken een gewaarwording. Weer accepteert u de gewaarwording met een glimlach. Ook dit is vergankelijk. Laat mij eens zien hoe lang het duurt. Laat mij eens zien hoe lang het duurt. Het gaat voorbij. Dat betekent dat lagen van die bepaalde oude sankhara aan de oppervlakte zijn gekomen en verdwenen. Dikke lagen zullen aan de oppervlakte komen en verdwijnen. U bent ervan verlost. Wanneer u geen nieuwe sankhara's maakt, zal u bevrijd worden van uw oude voorraad sankhara's. Dit proces zal u naar het stadium brengen waarin er geen sankhara's uit het verleden meer zijn. Iedereen die blijft werken, op de juiste manier blijft werken, kan dat stadium bereiken. Natuurlijk vergt dit tijd. Men is niet perfect na afloop van een 10-daagse cursus. Maar in deze 10-daagse cursus begrijpt men, dit is de manier waarop ik moet werken. Men blijft doorwerken, doorwerken. En uiteindelijk bereikt men het stadium waarop er geen sankhara's uit het verleden meer zijn. Er zijn geen sankhara's uit het verleden meer. En u brengt geen nieuwe sankhara's meer voort. Dat wordt genoemd Kinang Puranang Navang Nati Sambhavang. Kinang Puranang. De volledige oude voorraad is nu uitgeroeid en u brengt geen nieuwe sankharas meer voort. Men is een bevrijd mens. Dit gebeurt door uw eigen oefening. Niemand anders kan dat voor u doen. De sankharas die u verzameld heeft, zijn van u alleen. U heeft ze verzameld. U bent daarvoor verantwoordelijk. Uw onwetendheid is daarvoor verantwoordelijk. Langzamerhand komt u van deze onwetendheid af. U bent bezig uw wijsheid te ontwikkelen. Levende wijsheid. Wijsheid op het ervaringsniveau. En u ziet hoe de oude voorraad uitgeroeid wordt, uitgeroeid wordt. U komt steeds dichter bij het uiteindelijke doel. Elk individu moet zelf werken. Niemand anders kan dat voor u doen. Anderen kunnen slechts de weg wijzen. Er zijn hindernissen. Er zijn moeilijkheden. In de taal van die tijd werden ze nibbana's genoemd. Ze lijken op gordijnen, dikke gordijnen die u verhinderen om de dingen achter het gordijn te zien. U kan de werkelijkheid binnenin niet zien door deze nibbana's, deze obstakels, deze barrières. Er zijn 5 nibbana's, 5 grote barrières. Ik noem het de 5 grote vijanden van iedere Vipassana-mediteerder. 5 grote vijanden. 2 van die grote vijanden zijn verlangen en afkeer. U mediteert om van de oude gewoonte van verlangen af te komen, om van uw oude gewoonte van afkeer af te komen. En terwijl u mediteert uit onwetendheid, vermeerdert u uw verlangen, vermeerdert u uw afkeer. U wordt verondersteld van uw ellende van verlangen af te komen en u wordt verondersteld van uw ellende van afkeer af te komen. En kijk waarmee u bezig bent. Dit komt door het oude gewoontepatroon van de geest, uit onwetendheid, door deze nibbana's, deze 2 nibbana's, deze 2 barrières. Hoe gebeurt het? Een voorbeeld. Bij een cursus zoals deze zijn er veel redenen waarom de studenten niet mogen praten met hun medestudenten. Als u een probleem heeft, kan u dat met de assistent-leraar of de leraar komen bespreken, maar u moet enkel op uzelf blijven werken. Maar een mens blijft een mens. Hij is altijd nieuwsgierig naar anderen. En u krijgt de kans en u begint te praten. Hé, hoe staat het met jou? Hoe gaat het ermee? En de ander antwoordt: ik krijg een stroom van tintelende vibraties door het hele lichaam. Tintelingen door het hele lichaam? Ik heb helemaal geen tintelingen gehad. Iemand zegt: ik krijg een fantastische stroom. Een soort van elektrische stroom door het hele lichaam. Een elektrische stroom? En ik krijg die stroom niet? En dan gaat u mediteren. Ik wil tintelende gewaarwordingen. Ik wil elektrische stroom. Oh, geen elektrische stroom voor mij. Geen tintelende gewaarwording voor mij. U blijft verlangen, hunkeren, smachten. U bent hier om van uw verlangen af te komen. Maar toch, in naam van meditatie, in naam van Vipassana, begint u te verlangen, te begeren. Verlangen is ellende. Zelfs als u verlangt naar het uiteindelijke doel, de volledige bevrijding, Nibbana, ik wil Nibbana, ik wil Nibbana, loopt u in de tegengestelde richting van Nibbana. Nibbana is een stadium vrij van verlangen. En wat u nu doet, is uw verlangen vermeerderen. Hoe kan u het stadium bereiken dat vrij van verlangen is, door verlangen op te wekken? Dat is onmogelijk. Dus steeds wanneer u merkt dat deze vijand u overweldigt, kom er dan zo snel mogelijk uit. Sta niet toe dat hij u overmeestert. Wat er ook opkomt op dit moment, deze gewaarwording of die gewaarwording, zelfs geen gewaarwording, het maakt niet uit. U aanvaardt de werkelijkheid van dit moment zoals ze is. Zoals ze is. Als u iets wenst wat er niet is, dan herhaalt dit oude gewoontepatroon zichzelf opnieuw. U wilt iets wat er niet is. En dat wordt een verlangen. U begint zich te hechten aan dit verlangen. Het wordt een grote ellende voor u. Zo ook in het geval van afkeer. Een voorbeeld. De Adittana-zitting van 1 uur is begonnen. U mag uw ogen niet open doen. U mag uw armen of benen niet bewegen. Op de een of andere manier houdt u het een 30 minuten vol. U houdt het zelfs 45 minuten vol. Daarna begint de marteling. En weer. Dezelfde menselijke aard. Nieuwsgierigheid naar anderen. Er wordt van u verwacht dat u uw ogen niet opent. Maar toch doet u uw ogen een klein stukje open. Hoe zit het met die anderen? Ben ik dan de enige die pijn leidt? U bent zo nieuwsgierig naar anderen. En toevallig zit iedereen er op dat moment als een Boeddha-beeld bij. Dat betekent dat ze helemaal geen pijn hebben. Ben ik de enige met pijn? Mijn pijn is nog niet weg. De pijn van alle anderen is weg. Oh, die pijn. En uw afkeer van die pijn wordt vermenigvuldigd. Mijn leraar zegt altijd dat alles anicca, anicca is, vergankelijk, vergankelijk. Dat zal wel waar zijn, maar deze pijn blijft. Hij is niet vergankelijk. Hoe vaak heb ik al gezegd, je bent anicca, je bent anicca. En toch is die pijn nog niet weg. Dit is blijvend, dit is blijvend. Afkeer, afkeer, afkeer. Deze vijand heeft u overweldigd. U bent uw afkeer aan het vermeerderen. U was hier om van uw afkeer af te komen, maar toch bent u begonnen de afkeer te vermeerderen. Twee andere grote vijanden. Begrijp goed. Al deze vijanden zijn verontreinigingen, geestelijke verontreinigingen, die uw lichaam, uw geest, als gasten binnengekomen zijn en toen de eigenaars van het huis geworden zijn. Ze willen er niet meer uit. En als u Vipassana beoefent, kunnen ze niet blijven. Ze moeten eruit. Het is net als wanneer u op de schakelaar drukt. Het licht verschijnt en de duisternis moet gaan. U hoeft de duisternis niet te vertellen, ho, ga weg, er is nu licht. Als u Vipassana beoefent, moeten deze verontreinigingen gaan, maar ze willen dit niet. Dus verzetten ze zich. Stop met Vipassana. Dat is niet goed voor u. We willen niet gaan. Stop met Vipassana. Er worden van binnenuit twee soorten verzet geboden. Eén sterke weerstand zorgt ervoor dat u zich zo slaperig voelt. U heeft de hele nacht goed geslapen, maar zodra u gaat zitten om te mediteren, voelt u zich zo slaperig, zo slaperig. Een machtige vijand is u aan het overweldigen. Vecht het uit. Ga diep ademen. Als dat niet lukt, en als het niet tijdens dat ene uur groepszitting is, sta dan op en mediteer met diepe ademhaling. Als dat ook niet helpt, ga dan naar buiten en wandel 5 of 10 minuten. En terwijl u wandelt, observeert u uw gewaarwordingen of uw ademhaling. Kom dan weer terug en ga zitten. Blijf deze vijanden bestrijden. Want wanneer deze vijand u overweldigt, kan u niet mediteren. Nog een andere weerstand van binnenuit. Deze weerstand zal u of heel slaperig of heel opgewonden maken. U heeft zin om een beetje van dit te doen, een beetje van dat te doen, een beetje zus, een beetje zo, maar geen meditatie. U zit in adittana en die weerstand komt op van binnenuit. En plots bent u de meditatiezaal uitgegaan. En dan realiseert u zich, oh, ik zat in adittana, hoe ben ik hier terechtgekomen? Dat was verzet van binnenuit. Het zal u niet toelaten om op de juiste manier te werken, een gevaarlijke vijand. De vijfde vijand is twijfel. Allerlei soorten twijfel komen in de geest op. Wat is dit voor een techniek? Wat voor meditatie is dit? Observeer de ademhaling, observeer de ademhaling. Zelfs toen ik de ademhaling niet observeerde, was ze er ook al de hele tijd. Wat levert het observeren van deze ademhaling me op? En nu hitte en transpiratie observeren? Waar ben ik toch mee bezig? Ben ik soms gek geworden? Wat voor meditatie is dit? Deze twijfel zal u beletten te werken. Soms komt er een andere twijfel op, over uw leraar. Wat voor leraar is dit? Ik had een grote goeroe uit India verwacht, met hoofdletter G. Wat voor goeroe is dit? Hij heeft geen lang rastahaar. Hij heeft geen grote snor of een lange baard. Niet eens een kaalgeschoren hoofd. Hij heeft geen rozenkransen om zijn nek, geen handelsmerk op zijn voorhoofd. Hij ziet er niet uit als een leraar. Wat voor goeroe is dit? Hij ziet er niet uit als een freak. Hij ziet er zo fatsoenlijk uit. En hij heeft geen bovennatuurlijke krachten. Hij kan niet eens door de lucht vliegen of de aarde induiken. Hij en zijn assistenten blijven maar vragen. Hoe gaat het met u? Zij zouden toch moeten weten hoe het met ons gaat. Waarom vragen ze dat dan aan de studenten? Ze hebben geen bovennatuurlijke krachten. Twijfel, twijfel. En u kan niet meer werken. Een derde soort twijfel komt op. Ja, de techniek is goed, want er komen telkens zoveel mensen die er baat bij hebben. Ze komen zelfs keer op keer terug. Ze is zeker goed. De leraar is ook goed, want zoveel mensen luisteren naar hem, dus hij zal ook wel goed zijn. Maar ik ben niet goed. Ik ben hier niet geschikt voor. Men heeft twijfels over zijn eigen capaciteiten. Ik ben er niet geschikt voor. Dit is niet de juiste tijd voor me. Dit wereldje is niets voor mij. Ik kan maar beter weggaan. En men heeft zin om weg te lopen. O, twijfel, twijfel, twijfel. Als een van deze drie twijfels u overmeestert, zal u ophouden met mediteren. De vijf Nibbana's. Vijf vijanden. Wees ervoor op uw hoede. Sta niet toe dat ze u overmeesteren. Dan zal u merken dat u vorderingen maakt, dat u vooruit gaat. De techniek is prachtig. Er komt geen dogma aan te pas, er komt geen blind geloof aan te pas, geen cultus aan te pas. Het is een pure wetenschap van geest en materie, de wisselwerking tussen geest en materie, hoe de geest uit onwetendheid blijft reageren op deze gewaarwordingen, negativiteiten blijft opwekken. En dat als gevolg van deze negativiteiten een bepaalde gewaarwording ontstaat. En wanneer deze gewaarwording ontstaat, reageert u met nog meer negativiteit. Het is een vicieuze cirkel die u ongelukkig maakt, steeds ongelukkiger. Wanneer u begint te observeren, begint u van de ellende af te komen. Dat is de universele wet van de natuur. Het heeft niets met een godsdienst te maken. Waarheid is waarheid. Universele waarheid. Universele wet. Dhamma is universele wet. Wet van de natuur. Dat zal steeds duidelijker worden als u verder blijft werken. De wet van de natuur is dat als u blijft reageren met negativiteit, u uw ellende blijft vermenigvuldigen. Als u deze reactie stopt, bent u begonnen van uw ellende af te komen. Dit heeft gewerkt in het verleden, dit werkt ook nu. En dit zal blijven werken in de toekomst. Zelfs in het verleden, of er nu wel of geen Boeddha was. De Boeddha zei, of ik er nu ben of niet, of iemand nu een verlicht mens wordt of niet, deze wet van de natuur blijft dezelfde. Zij is eeuwig. Steeds wanneer men negativiteit opwekt, zal men moeten lijden. Steeds wanneer men van de negativiteit afkomt, begint men van zijn ellende bevrijd te raken. Een Boeddha ontdekt deze verborgen wet. Deze wet blijft verborgen. Mensen weten niet wat er diep van binnen gebeurt, hoe ze negativiteit opwekken. Mensen weten dit niet. De verlichting van de verlichte houdt in dat hij diep naar binnen ging en ontdekte hoe men negativiteiten blijft ontwikkelen ten opzichte van deze gewaarwordingen. Hoe men de ellende blijft vermenigvuldigen. Hoe men door de gewaarwordingen te observeren van de ellende verlost kan raken, van de negativiteit af kan komen. Deze wet die er al is, wordt door iemand ontdekt. De wet bestond al. En dan, uit mededogen, begint een Boeddha anderen erin te onderwijzen. Begint hij deze techniek met anderen te delen. Mensen volgen deze techniek en komen van hun ellende af. Dit gebeurde bij duizenden mensen tijdens het leven van Boeddha. En ook in de 25 eeuwen daarna. Iedereen die het beoefende had er baat bij. Zelfs in de toekomst zullen zij die het beoefenen er baat bij hebben. Vandaag de dag nog zal iedereen die het beoefent er baat bij hebben. De wet is de wet. Zij is eeuwig. Dezelfde wet. Esa dhammo sanantano. Dhamma is eeuwig. Dezelfde wet blijft heersen. Ten tijde van de Boeddha kwamen er zoveel mensen van hun lijden af. En niet door een of ander wonder of toverij van de Boeddha. Dezelfde techniek werd onderwezen. Een voorbeeld was Angulimal, een heel agressieve jonge man. Hij had gezworen dat hij 1000 mensen zou doden. Hij had zoveel woede in zich. Hij doodde er 999 en was nu op zoek naar de 1000ste. Om bij te houden hoeveel hij er gedood had, sneed hij van elk een vinger af en deed deze aan een ketting rond zijn nek. Hij bleef maar tellen hoeveel vingers. Daarom werd hij Angulimal genoemd. Dat betekent hij die een ketting van vingers draagt. Toen hij naar zijn 1000ste slachtoffer zocht, liep hij tegen Boeddha aan. Of liever, Boeddha ging uit mededogen naar hem toe. Alleen maar om hem van zijn ellende af te helpen. Geen toverkunst, geen wonder, dezelfde techniek werd ook aan hem gegeven. Hij begon te beseffen dat hij een diep ongelukkig mens was, vol ellende. En hij begon aan zichzelf te werken. En al werkend, kwam hij van zijn ellende af. Hij bereikte het uiteindelijke doel en werd volledig bevrijd, een arahant. Vol mededogen, vol liefde, vol welwillendheid jegens anderen. En daarna trok hij rond, van dorp tot dorp, van streek tot streek, van stad tot stad. Overal voelen mensen zich zo ellendig, ikzelf was zo onwetend. Uit onwetendheid heb ik mezelf kwaad gedaan, heb ik anderen kwaad gedaan. Zoals ik zijn er zoveel die zichzelf kwaad doen, die anderen kwaad doen. Als ze deze mooie techniek krijgen, dan zullen ze zeker van hun lijden afkomen. Dus ging hij uit mededogen van plaats tot plaats en onderwees de Dhamma, deze techniek, aan anderen. Sommige mensen herkenden hem, hoewel hij nu monnik was. Oh, dit is dezelfde Angulimal die mijn moeder vermoordde, of mijn vader, mijn vrouw, mijn man, mijn zoon. Dezelfde Angulimal. En uit woede begonnen ze stenen naar hem te gooien. Ze sloegen hem. Bloed stroomde uit zijn lichaam. Maar uit zijn hart stroomde alleen medeleven. O, ongelukkige mensen, ik was net zo ongelukkig. Uit onwetendheid deed ik mezelf kwaad, deed ik anderen kwaad. Kijk hoe deze techniek jullie kan helpen. Jullie zullen van al jullie ellende afkomen. Probeer het, probeer het. Vol mededogen, zijn verdere leven vol mededogen. Zoveel ongelukkige mensen kwamen van hun ellende af, zo gemakkelijk, door de beoefening van deze techniek. Begrijpen dat alleen deze techniek ons van ellende kan verlossen. Tenzij we van onze negativiteiten afkomen, tenzij we van onze sankara's afkomen, is er geen uitweg uit de ellende. Een ander voorbeeld. Een ongelukkige vrouw, Kisa Gottami genaamd, trouwde en een aantal jaren bleef ze kinderloos. Ze verlangde naar een kind. Een aantal jaren later schonk ze het leven aan een kind. Helaas stierf haar kind voor het 2 jaar oud was. Ze was zo gehecht geraakt aan het kind en nu was het gestorven. Haar verdriet was ondraaglijk. Ze hield het dode lichaam, het lijkje van haar kind, tegen haar borst en wilde het niet aan de mensen geven om het naar het crematorium, naar het kerkhof te brengen. Nee, mijn zoon is niet dood. Hij slaapt. Alsjeblieft, doe iets om hem wakker te maken. Doe alsjeblieft iets. De mensen zeiden, nee moeder, hij is gestorven. Het heeft geen zin om te denken dat hij wakker zal worden. Maar ze was volslagen krankzinnig geworden. Nee, ik kan hem niet opgeven. Mijn zoon is niet gestorven. Mijn zoon is niet gestorven. Doet u alsjeblieft iets voor ons. Doe alsjeblieft iets. Een wijze iemand zei tegen haar. Niemand heeft een geneesmiddel voor dit dode lichaam. U zou naar Boeddha moeten gaan. Hij heeft hier een meditatiecentrum. Ga daarheen. Misschien kan hij iets voor u doen. Dus ging ze naar Boeddha. Ze legde het dode lichaam voor zijn voeten en huilend zei ze, mijn zoon is niet gestorven. Ze zeggen dat hij dood is. Zelfs als hij dood is, doe alsjeblieft iets. Alsjeblieft, doe iets. Boeddha zag dat haar geest emotioneel zo onevenwichtig was, dat het geen zin had om haar Dhamma te leren op de gewone manier. Hij had zo zijn eigen methode van lesgeven. Hij zei haar, goed, ga naar de stad. Haal een handvol sesamzaadjes. Ze was erg gelukkig. Boeddha gaat iets doen voor mijn zoon. Boeddha ging verder. Wacht. Luister goed naar deze instructies. U moet die sesamzaadjes uit een huis meebrengen waar niemand gestorven is. Van een familie waar niemand gestorven is. Ja, ja, meneer. Ik zal ze daar halen. Ze ging van huis tot huis, van straat tot straat. Bij ieder huis vroeg ze om sesamzaad. Mijn zoon is gestorven en Boeddha gaat iets voor ons doen. Wilt u me wat sesamzaad geven? Oh, u mag zakken vol zaad hebben. Mogen uw zoon weer tot leven komen? En daarna vroeg ze, is er iemand in uw familie gestorven? En met een bedroefd gezicht kwamen de antwoorden. Ja, mijn vader is gestorven, of mijn moeder is gestorven, of mijn broer is gestorven, of die en die is gestorven. Dus ging ze naar het volgende huis, en het volgende, en het volgende. Ze trof geen enkel huis waar niet iemand gestorven was. Tegen die tijd, aan het einde van de dag, was ze weer bij zinnen. Er is geen huis, geen familie waar niemand sterft. Dat is de wet van de natuur. Mensen worden geboren om vroeg of laat te sterven. Nu was haar geest in een toestand om Dhamma te leren. Ze kwam terug bij Boeddha en hij leerde haar Dhamma, dezelfde Dhamma. Observeer de ademhaling, observeer de gewaarwordingen. Ga dieper, dieper, dieper en u zal merken dat al uw lijden laag na laag zal oplossen en verdampen. Deze Kisa Gotami werd een arahant, volledig bevrijd. Ze gebruikte haar hele verdere leven om mensen te dienen. Er zijn zoveel moeders zoals ik, zoveel zusters. O, ze zijn zo ongelukkig. Als zij deze wonderbare Dhamma krijgen, zullen ze van al hun ellende afkomen. Uit mededogen bleef zij de mensen dienen in Dhamma. Een ander ongelukkig iemand was Patachara, de dochter van een heel rijk iemand. Zij verloor haar echtgenoot. Ze had twee zonen en ze verloor beide zonen. Ze verloor haar broer en haar moeder en haar vader. In de hele wijde wereld had ze niemand over. Ze werd gek, volkomen krankzinnig. Ze rende helemaal naakt rond in de straten van Savatthi. Men gooide met stenen naar haar, maar ze kon niet begrijpen wat er was. Vanwege paramis uit het verleden, goede karma's uit het verleden, kwam deze vrouw in contact met Boeddha. Boeddha was bezig Dhamma te onderwijzen toen zij langskwam. Hij zei, kom hier mijn kind. En ze kwam. Terwijl ze ging zitten, kwam ze een paar seconden bij zinnen. Ze besefte dat ze naakt was. Iemand gooide een doek over haar heen. Vanaf dat moment werd ze Patachara genoemd. Boeddha gaf haar Dhamma, dezelfde techniek. En ze werkte ermee en kwam van al haar ellende af. Als Boeddha de een of andere bovennatuurlijke kracht had gebruikt om de zoon van Kisa Gotami tot leven te wekken, of de zonen van deze Patachara of de man van Patachara, of haar moeder, haar vader of haar broer, dan zou Boeddha geen Boeddha geweest zijn. Dat zouden alleen tijdelijke oplossingen zijn geweest. Zelfs wanneer iemand weer tot leven gewekt wordt, is dit een tijdelijke oplossing. Het leed blijft bestaan. Boeddha gaf Dhamma. Naarmate men op het pad vordert, komt er een moment waarop men zich het verleden kan herinneren, leven na leven. Boeddha zei, kijk maar, het ene leven na het andere, in ontelbare levens, hoeveel van uw verwanten, van uw geliefden zijn er niet gestorven? Als u de benen zou verzamelen van al diegenen die in het verleden gestorven zijn, dan zou dit een reusachtige berg worden. En de tranen die u heeft vergoten voor elke geliefde die gestorven is, als u al die tranen zou verzamelen, dan zou u daarmee een oceaan kunnen vullen. Wilt u dit ook in de toekomst voortzetten, leven na leven, gedurende ontelbare levens in de toekomst, ronddolend in diepe ellende? Genoeg is genoeg. U heeft al zoveel geleden. Zorg dat u er nu mee ophoudt. Zorg dat u er nu van afkomt. Hier is een manier. Hier is een techniek. En hij gaf die techniek, die alleen maar de wet van de natuur is. Iedereen die ermee werkt, wie dan ook, komt van zijn lijden af. En het is niet nodig dat men, om met deze techniek te werken, een punt moet zetten achter zijn gezinsleven, dat men monnik of non moet worden. Het is waar, als men monnik of non wordt, heeft men minder verantwoordelijkheden. Men kan zijn tijd volledig aan Dhamma wijden, en het werk wordt eenvoudiger. Maar dat is niet absoluut noodzakelijk. Dhamma is voor iedereen bedoeld, kluizenaars, monniken en kostwinners. Voor kostwinners is het moeilijker, omdat ze zoveel verplichtingen hebben. Toch is het pad voor allen hetzelfde. Er waren nauwelijks 100.000 monniken en nonnen bij Boeddha. De rest van zijn volgelingen, miljoenen in Noord-India, waren leken. Ze beoefenden vipassana en kwamen van hun ellende af. Nog een voorbeeld. Een heel rijke iemand, een multimiljonair uit die dagen, Anatha Pindika genaamd, placht veel dana te geven, donaties, heel veel dana. De traditie was dat een kostwinner dana moest geven. Als men geen dana geeft, wordt ze iemands ego sterker. Als kostwinner kan men niet om voedsel bedelen. Voor een monnik is dat juist, voor een non ook. Maar als kostwinner moet men op de juiste manier geld verdienen, door eerlijk en hard te werken. Maar met het geld komt ook de waanzin. Ik ben zo slim, ik ben zo intelligent, daarom verdien ik zoveel geld. Men begint een egocentrisch leven te leiden, een zelfgenoegzaam leven. En men begint anderen te haten. Oh, die mensen die zijn zo dom. Ze zijn niet erg intelligent, niet echt intelligent, werken niet hard. Daarom verdienen ze niks, maar ik. Kijk, ik ben zo slim, ik ben zo intelligent, ik werk zo hard. Het ego komt op. Dit is gevaarlijk. Dana geven heeft als doel ego te verminderen. Het enige doel van het geven van dana is het ego te verminderen. Toch kan dezelfde dana iemand egocentrisch maken. Wanneer dat gebeurt, is men dhamma kwijt. Men kent de reden niet waarom men dana geeft. Die man, Anath Pindika, gaf heel veel dana. De titel Anath Pindika, Anatha betekent wezen, zij die heel arm zijn, Pindika betekent hij die ze voedsel geeft. Zo werd hij genoemd, omdat hij zoveel voedsel gaf aan iedereen die honger had. Er waren filialen van zijn bedrijf door heel India, en zelfs daarbuiten. En hij had een stelregel dat daar waar zijn kantoor of filiaal was, niemand honger mocht lijden. De mensen moesten eten krijgen. Maar toch, hij kende Dhamma niet. Hij kwam in contact met Boeddha. Dat wil zeggen, hij kwam in contact met Dhamma. Hij leerde Vipassana. Hij beoefende de techniek, zuiverde zijn geest. Hij nam een duik in het eerste stadium van Nibbana. Hij werd een volkomen ander mens. Nu was het doel van zijn donaties niet meer om ego op te bouwen. Het was bedoeld om het ego af te breken, om het ego op te lossen. Hij dacht, al dat geld dat ik heb, is er vanwege mijn goede karma's uit het verleden. Het moet gebruikt worden ten bate van anderen. Natuurlijk, als kostwinner moet ik er ook gebruik van maken om mezelf en de anderen die van mij afhankelijk zijn te onderhouden. Maar de rest moet voor anderen zijn, voor anderen. Hij begreep dat nu. Ten bate van anderen. Wat is echt ten bate van anderen? Ik geef voedsel aan iemand die honger heeft. Ik moet voedsel geven, dat is goed. Maar de volgende dag heeft die persoon weer honger. Ik geef water aan iemand die dorst heeft. Na een tijdje krijgt hij weer dorst. Ik geef geneesmiddelen aan iemand die ziek is. Misschien krijgt hij een andere ziekte, of weer dezelfde ziekte. Misschien geef ik kleding aan iemand die naakt is. Na een tijdje verslijten de kleren, scheuren ze en opnieuw is hij naakt. Ik help mensen niet om van al hun ellende af te komen. Als ze dhamma krijgen, als ze deze prachtige vipassana-techniek krijgen, dan kunnen ze van al hun ellende afkomen. Ze kunnen van al hun ellende verlost worden. De ellende die ze leven na leven ondervonden hadden, het ene leven na het andere. Ze kunnen er van afkomen. Dhamma zou ieder lijdend mens moeten bereiken. Naast het blijven geven van materiële dana, is deze dana uiterst belangrijk. Sabbadanang Dhammadanang Jinati. De dana van Dhamma is de hoogste dana. Dus ging hij naar Boeddha. In die tijd woonde Boeddha in Rajgiri. Anatha Pindika groette hem eerbiedig en vroeg, Heer, waarom komt u niet naar Savati? Hij woonde in Savati, wat in die dagen de grootste stad van India was. Er wonen daar veel mensen, rijk of arm, ze zijn allemaal miserabel. En als u daar een meditatiecentrum heeft, Heer, zouden zoveel mensen daar baat bij hebben? Komt u alstublieft? De Boeddha glimlachte. Hij begreep dat hij toegestemd had. Hij ging naar huis, zocht een centrum, een plek waar Boeddha de Dhamma kon gaan onderwijzen. Een meditatiecentrum zou niet midden in de stad moeten liggen, met al dat lawaai en zo. En het zou er niet zo ver vanaf moeten liggen dat de mensen er niet naartoe kunnen gaan. Hij zocht naar de juiste plek, rustig en toch niet te ver weg van de stad. En kwam bij een tuin, een park. Het was daar heel rustig, heel stil, heel geschikt voor meditatie. En hij informeerde. Wie is de eigenaar van dit park? Hij kwam erachter dat de prins, de zoon van de koning, de eigenaar was, prins Jeta. En hij ging naar hem toe. Hoogheid, ik wil uw park kopen. De prins werd heel boos. Ik ben niet van plan om mijn park te verkopen. Het is voor mijn eigen plezier. Ik verkoop het niet. Alsjeblieft, hoogheid, ik moet het kopen, tegen iedere prijs. Alleen maar om van hem af te zijn, zei de prins, weet u wat de prijs van deze grond is? U moet het hele gebied met gouden dukaten bedekken, dat is de prijs. Goed, dat is afgesproken. Ik zal het met gouden dukaten bedekken. Hij bracht wagens vol dukaten en begon de grond ermee te bedekken. De prins zei, bent u gek geworden? Geen enkele grond kan zoveel waard zijn. Waar bent u mee bezig? Bent u gek? Hij antwoordde, nee, ik ben niet gek. Deze grond zal zo waardevol worden. Boeddha zal hier komen en deze prachtige Dhamma onderwijzen. Al mijn rijkdom is niets vergeleken bij één iemand die Dhamma krijgt, die Vipassana krijgt. Zelfs als er maar één persoon van zijn ellende afkomt, dan is mijn rijkdom niets daarbij vergeleken. En niet één persoon, dat weet ik, maar duizenden en nog eens duizenden zullen er baat bij hebben. Dus stichtte hij een meditatiecentrum, waar 10.000 mensen konden verblijven, waar ze konden wonen en mediteren, en Dhamma leren. Het was zijn instelling om anderen te dienen. Hij had zich geoefend in het geven van dana, zoals voor die tijd. Nu was zijn dana, hoe kunnen steeds meer mensen er baat bij hebben? Hij gaf, niet om zijn ego op te blazen, maar om zijn ego te verminderen, zijn ego op te lossen. Alleen om anderen te dienen, anderen te dienen. Het gebeurde dat deze multimiljonair ten gevolge van karma's uit het verleden arm werd. Voor een korte periode had hij geen geld, hij was arm. Toen hij welgesteld man was, kwam hij iedere dag naar het centrum, 's ochtends en 's avonds om te mediteren. En als kostwinner begreep hij, ik zou niet met lege handen naar het centrum moeten gaan. Ik moet iets voor de mediteerders meebrengen. Steeds wanneer hij kwam, nam hij iets voor hen mee. Nu was hij arm. Hij had niets om mee te brengen. Toen kreeg hij een idee. Achter zijn huis had hij een tuintje. In dat tuintje had hij hele goede, vruchtbare aarde, uit verschillende delen van India verzameld. Nu nam hij 2 handenvol van die vruchtbare aarde naar het centrum en legde deze bij de wortels van een boom. Mogen deze boom groeien en mogen iemand in de schaduw van deze boom de Dhamma ontvangen. Mogen iemand hier de kans krijgen om er te mediteren. Zo goed was zijn instelling. Het maakt geen verschil of het nu een handvol aarde is of een handvol geld. Het is de instelling die telt. Na een tijdje werd hij weer multimiljonair. Hij begon op dezelfde manier donaties te geven. Nu begreep hij Dhamma. Wat ik ook geef, de hoeveelheid doet niet ter zake. Mijn instelling moet een Dhamma-instelling zijn, voor het welzijn van anderen, ten bate van anderen, zonder iets terug te verwachten. Wanneer iemand Dhamma niet kent en dana geeft, dan blijft hij daarmee voortdurend zijn ego opblazen. Hij bouwt een groot ziekenhuis, een school, een universiteit, maar hij wil dat het naar hem genoemd wordt. Cuenca ziekenhuis, Cuenca school, Cuenca universiteit. En die naam moet met gouden letters boven de ingang geschreven worden. Cuenca school, Cuenca universiteit. Waanzin. Men weet niet waar men mee bezig is. De hele instelling is verkeerd. Men begrijpt Dhamma verkeerd. Iemands instelling moet zijn om te geven, zonder er iets voor terug te verwachten. Om te geven voor het welzijn van anderen, ten bate van anderen. Zoveel mensen begonnen te veranderen. Zagen een verandering in hun leven. Verschillende mensen, kostwinners. Eén daarvan was moeder Visakha. Alweer, iemand van rijke afkomst, getrouwd met een welgesteld man. Maar er was totaal geen Dhamma in de familie. En op een wijze manier begon ze de gehele atmosfeer in deze familie te veranderen. Iedereen begon te mediteren. De hele houding van de familie veranderde. Waar eerst zoveel spanning en ellende heerste, raakte de gehele familie vervuld van vrede, van harmonie. Waar Dhamma ook beoefend wordt, zorgt het voor vrede voor iedereen. Dit was niet alleen zo in de tijd van Boeddha, het werkt nog steeds. Wie er ook mee werkt, wanneer men er ook mee werkt, de resultaten zijn altijd hetzelfde. Een gebeurtenis uit het leven van mijn leraar, Sayadaw Ubakin. Toen Burma onafhankelijk werd, bestond het uit veel kleine staten, prinsdommen. Een goed politicus voegde al deze staten samen tot de Unie van Burma. En om deze prinsen tevreden te stellen, werd één van hun leiders benoemd tot president van het land. Nu had de president volgens de grondwet geen macht, alle macht berustte bij de minister-president. Toch was die man zo blij. Nu ben ik de president van de Unie van Burma. Voorheen heerste ik maar over een klein stukje land. Heel gelukkig. Daarom gaf hij op een avond een groot feest. Alle diplomaten en de elite van de stad waren bij de eerste minister uitgenodigd. Om 7:30 zou het feest beginnen. Iedereen was er. Alleen de gastheer was nergens te bekennen. 7:45 en de gastheer was nog nergens te bekennen. 8:00 en de gastheer was er nog steeds niet. De eerste minister werd ongerust. Wat is er aan de hand? Hij stuurde een paar mensen naar de vertrekken van de gastheer op de eerste verdieping. Ze kwamen terug met de mededeling, meneer kan niet komen. Waarom? Wat is er gebeurd? Hij heeft zoveel gedronken, hij ligt bewusteloos op de vloer, hij kan echt niet komen. Maar hoe kan het feest beginnen zonder gastheer? Dit is het feest van de president. Bij bewustzijn of buitenbewustzijn, zorg dat hij hier op de een of andere manier komt. Laten we dan met het feest beginnen. Twee mannen hielpen hem om te komen. Half bewusteloos, al hikkend, kwam hij naar beneden. Hij werd aan het hoofd van de tafel gezet. Het diner begon. De eerste gang werd opgediend, de tweede. Toen de derde gang werd opgediend, begon hij over te geven. De eerste minister voelde zich zo ongelukkig. We noemen ons land een Dhamma-land, onze regering een Dhamma-regering. En wat voor president hebben we? Wat kunnen we eraan doen? Toen hij de volgende dag weer nuchter was, belde hij de eerste minister op. Als u wilt, zal ik aftreden. Maar vraag me niet om van de alcohol af te blijven. Onmogelijk. Bij de geboorte is het eerste wat de kroonprins gegeven wordt, alcohol van de beste kwaliteit, in een gouden of zilveren lepel. Zo is de traditie. Dat was mijn eerste voedsel, meneer. Sindsdien heb ik zoveel alcohol gedronken. De helft van mijn bloed is alcohol. Ik kan er niet afblijven. Nu had hij geluk. Vanwege goede paramis uit het verleden kwam hij op zekere dag langs het centrum van mijn leraar, Sayaji Ubakin. Uit nieuwsgierigheid ging hij naar binnen. Het was de laatste dag van een cursus en hij zag alle gezichten stralen. De operatie was nu voorbij en er was balsam op de wonden gegeven. Iedereen lachte en was blij. Wat is er hier aan de hand? Hier wordt gemediteerd. Wat voor soort meditatie? Je kan hier Anapana en Vipassana leren. Als boeddhist had hij in de geschriften over Anapana en Vipassana gelezen. Maar hij had nooit geweten dat er iemand was die dit onderwees en dat er zulke resultaten uit voortkwamen. Iedereen zei dat ze zich zo vredig, zo harmonieus voelden. Ik heb geen vrede in mijn leven gekend. Ik heb nooit geweten wat harmonie is. Ik ben zo rusteloos. Kan ik ook komen? Kan ik ook een cursus doen? Ja, ja, rijk of arm, wie dan ook. Iedereen kan komen om te mediteren. Wat moet ik daarvoor doen? U moet de 5 voorschriften volgen. 5 voorschriften? Oh, nee, nee, nee. Slechts 4 voorschriften. De 5e, daar is geen sprake van. Dat kan ik niet. Dan kunt u beter weggaan. Dan kunnen we u niet aannemen. Maar hij wilde die vrede. Dus begon hij te argumenteren, te onderhandelen. 1 glaasje maar, meneer. 1 heel klein glaasje per dag. Nee, geen sprake van. Om de dag, 1. Niets daarvan. 1 om de 5 dagen. Niets daarvan. Ga weg. We kunnen u niets leren tenzij u een stevige basis heeft. Deze 5 sila's zijn de basis van de meditatie. Toen zei hij, goed, op de een of andere manier zal ik me beheersen. Ik zal komen, meneer, maar op 1 voorwaarde. Wanneer ik terug naar huis ga, dan mag u me niet van het drinken weerhouden. Hoe kan ik u tegenhouden? Thuis bent u weer uw eigen baas. U kan net zoveel drinken als u wilt, maar hier niet. Ik raad u aan thuis ook niet te drinken, maar als u daar drinkt, hoe kan ik u dan tegenhouden? Maar tijdens deze 10 dagen geen drank. Goed, meneer. Ik verlang naar deze vrede. Ik verlang naar harmonie. En hij werkte met de techniek. Hetzelfde wat u nu ook doet. Na 10 dagen ging hij terug naar zijn presidentiële woning, zijn eigen woning. Als iemand, al was het maar 100 meter verderop, dronk, dan zei hij, het stinkt hier, wie drinkt hier? Hij kon er niet meer tegen als anderen dronken. Voor hemzelf was drinken helemaal uitgesloten. Niemand had gedurende zijn 10-daagse tegen hem gezegd, als u thuis weer drinkt, gaat u naar de hel. Niets daarvan. In Dhamma bestaan geen dreigementen. Wat was er gebeurd? Waarom dronk hij? Eigenlijk was hij verslaafd aan de gewaarwording van alcohol. Toen hij geleerd had hoe hij zijn gewaarwordingen moest observeren, verdwenen alle sankara's van alcoholverslaving. Zijn verslaving was verdwenen. Hoe zou hij nu nog kunnen drinken? Als dat alleen maar 1 persoon overkomen was, de president van de Unie van Burma, zou men misschien kunnen denken aan een wonder. Maar het overkomt duizenden mensen die naar cursussen komen. Verslaafd aan alcohol, verslaafd aan drugs, verslaafd hieraan of daaraan. En meer dan dat, verslaafd aan verlangen, verslaafd aan afkeer, verslaafd aan angst, verslaafd aan depressie. Al deze geestelijke ziekten verdwijnen gemakkelijk. Dhamma is zo mooi. Dhamma is zo wetenschappelijk. Zo vrij van sectarisme, zo universeel. Dhamma is zo resultaatgericht. Het heeft resultaat, hier en nu, in dit leven. Goed dat u naar een cursus gekomen bent. Maak zo goed mogelijk gebruik van de resterende 4 dagen. Het zijn prachtige dagen van uw leven. Leer op zijn minst de techniek goed te beheersen. Het beoefenen is een levenstaak. U moet er uw hele leven aan werken. Maar maak nu van deze tijd gebruik om de techniek goed te leren beheersen. Maak gebruik van de gelegenheid. Maak gebruik van de voorzieningen. Maak gebruik van de prachtige Dhamma, de wonderschone techniek. Om uit de gebondenheid van alle verlangens, afkeer, illusies, zelfbedrog te komen. Om van ware vrede, ware harmonie, waar geluk te kunnen genieten. Mogen u allen van ware vrede, ware harmonie, waar geluk genieten.
Buh.